Welkom bij de podcast van X-Kwadraat. Met eerlijke interviews van ondernemers die raken en inzichten die inspireren. X-Kwadraat is een business community waarin vrouwen de hoofdrol spelen en ze worden daarin toegejuicht door mannen die geloven in hun sterk verhaal. Want gendergelijkwaardig ondernemen, dat is de toekomst voor elk bedrijf. Vandaag ben ik te gast bij onze partner Pact Advocaten en praat er met Astrid Swennen en David Engelbos. Of is het David?
David.
Jullie kantoor zetelt mee in onze raad van advies in kader van het kwaliteitslabel dat we hebben ontwikkeld rond gendergelijkwaardig ondernemen. Maar dat is vandaag niet de reden waarom dat we hier samen zitten. Astrid, jij bent fiscaal advocaat.
Dat klopt.
Ja. En David, dat gaat nog een paar keer misgaan.
Dat was niet erg.
Dus David, jij bent hier ook fiscaal advocaat, maar ook vernoot.
Ja, klopt. Ja.
Heel erg bedankt dat jullie hier hebben willen meewerken. Dus we gaan het niet hebben over gendergelijkwaardigheid, maar jullie hebben hier in huis nog een ander item waar we het graag over willen praten. En dat zijn successiedossiers. David, als jullie praten over successierechten, behartigen jullie dan als kantoor de successierechten zowel voor particulier als voor bedrijven of alleen voor bedrijven?
Ja, voor beiden eigenlijk.
Voor beiden?
Ja.
En waarom?
Ja, omdat het is een beetje de vraag wat je onder successiedossier verstaat. Hè. Dus wij zien het ook als een kader van bedrijfsopvolging en de continuïteit van bedrijf verzekeren. Dus daar zijn we heel vaak mee bezig. Mensen die de vraag stellen van, ja, hoe zie ik de toekomst van mijn bedrijf? Wat gebeurt er als ik er niet meer ben? Of wat gebeurt er als er plots iets met mij gebeurt? Wat gebeurt er dan met mijn bedrijf? Maar je hebt ook gewoon particulieren die zeggen, ik heb een bepaald vermogen dat belegd is, of waar in onroerend goed. En ik wil eigenlijk de zekerheid hebben dat mijn kinderen zich niet arm betalen aan erfbelastingen. Mm-hmm. En kan ik daar op een of andere manier op voorhand iets aan doen om dat te voorkomen. En
ja.
Dat zijn eigenlijk twee verschillende type dossiers,
ja.
Die alle twee wel met opvolging en successie te maken hebben en met erfbelasting, maar de inlandshoek is wel anders.
Ja. Nu, Astrid, ik denk dat successiedossiers, dat is geen eenheidsworst. Hè? Je hebt daar verschillende takken in. Kun je daar iets meer toelichting op geven?
Het is een beetje gelijk David ook al gezegd hebt. Het onderscheid wat wij voornamelijk maken tussen de puur natuurlijke personen die echt bij ons komen om erfbelasting te verminderen. En de bedrijfsoverdrachten anderzijds. Maar het komt altijd op hetzelfde neer. Een geruststelling, een planning naar de toekomst, maar ieder dossier is wel anders.
Mm-hmm.
Iedere mens vraagt een andere aanpak, iedereen heeft ook een ander toekomstbeeld, iedereen zijn situatie is anders.
Ja.
In dat opzicht.
Ja.
Ik denk dat dat heel belangrijk is in een planning, dat je altijd heel goed luistert naar wat...
In eerste instantie.
Ja, dat het is heel belangrijk om te weten, wat willen de mensen eigenlijk, hoe zien zij de toekomst, hoe zien zij zich 10 jaar verder staan. Maar het is eigenlijk, denk ik, vooral belangrijk dat we in eerste instantie heel goed luisteren. Wat zijn de noden? Wat leeft er binnen de familie? Hoe was de rol van de verschillende kinderen? Hoe kijken de ouders daarnaar? Onze eerste taak is goed luisteren en proberen te vatten wat voor de mensen de belangrijkste motieven zijn dat ze bij ons aan tafel komen zitten.
Ja. Ja.
Het mag zeker niet puur een belastingsverhaal zijn. Het gaat veel breder dan dat.
Ja. Draait het daar vaak op uit dat het toch een belastingsverhaal wordt? In de zin van dat je probeert uiteraard vanuit de advocatuur hier, Astrid, probeert zoveel mogelijk te besparen naar degene die bij jullie terechtkomt?
Dat gaat zeker een vast meespelen. En
ja.
Dat is ook belangrijk, maar niet het belangrijkste.
Wat is dan wel het belangrijkste?
Gemoedsrust. Hard kunnen zeggen van, oké, het is nu geregeld, mijn kinderen gaan toch niet blauw betalen, mijn kinderen gaan gelukkig zijn met wat ze krijgen, er gaat geen ruzie zijn,
ja.
Dat is heel erg belangrijk.
Dan spelen jullie ook vaak een psychologische rol in dit verhaal?
Ja, in zekere zin wel, maar Ja, ik denk dat je wel moet een beetje trachten goed te begrijpen wat dat er leeft bij de mensen. Ja. In die zin denk ik ja, dat ons rol veel breder gaat dan het juridische. Als we enkel naar het juridische zouden kijken, denk ik dat dat een heel enge blik zou zijn om naar het probleem te kijken. Dus ik denk dat we inderdaad veel breder moeten gaan. Ja. En ik denk, zoals Astrid juist zegt, wat ik denk bij veel mensen ook leeft, is, ik zou het niet graag hebben dat als ik overlijd, dat mijn kinderen dan beginnen ruzie met elkaar te maken.
Ja.
En dat is ook een stuk waar mensen zoeken, een regeling, dat ze zeker zijn dat de kinderen zich daar ook goed bij voelen en dat er achteraf ook geen discussies ontstaan tussen de kinderen. Want spijtig genoeg ziet je het vaak ook anders, dat er wel discussies zijn. Dat kan in de beste families voorkomen, maar dat is dan toch meestal een zeer onaangenaam gegeven. Dus eigenlijk proberen, zeker het motto beter voorkomen dan genezen. Het is misschien een cliché, maar het geldt hier zeker.
Ja. Je spreekt dus over verschillende aanpakken. Nu, wanneer je over een successiedossier spreekt binnen een bedrijf, dan gaat het waarschijnlijk over een patrimonium dat de gebouwen voorstelt. Maar je zit daar ook met het handelsfonds goed. Zijn dat verschillende manieren van aanpakken? Zit dat meestal in één pakket? Kun je daar iets meer toelichting aan geven?
Bij bepaalde vennootschappen zit het in één pakket. Maar er zijn ook vennootschappen die al gesplitst zijn of waarbij de vader of de moeder er al voor gezorgd heeft dat zijn vermogen al een beetje gestructureerd is in het bedrijf enerzijds en dan het patrimonium anderzijds of het patrimonium in een patrimoniumgenootschap. We proberen daar dan ook naar te kijken van ja, wil de vader dat zegt de moeder dat de kinderen allemaal nog betrokken blijven bij het patrimonium of net niet. En dan vooral voor de exploitatie zelf, wie van de kinderen is daar het best voor geplaatst om dat over te nemen? Of zijn er ook alle kinderen? Dat kan natuurlijk allemaal.
Ja, dat kan me wel voorstellen dat dat inderdaad op het moment zeer gevoelig ligt. Dat mensen zich misdeeld voelen. Gaan jullie er dan zover in mee dat jullie die toelichting ook gaan geven aan de kinderen waaronder er bepaalde keuzes gemaakt zijn? Of blijven jullie daar meer op de vlakte?
Nee, dat is eigenlijk vaak de bedoeling dat als we een oplossing hebben uitgewerkt, dat die met de ganse familie wordt besproken.
Ja.
En dat, de bedoeling is ook naar een oplossing te werken die door iedereen gedragen is, in de mate van mogelijk natuurlijk. Hè. Maar eigenlijk probeer je toch altijd te streven naar een oplossing waar iedereen zich in kan vinden.
Ja.
Nu, bij een bedrijf zijn er altijd verschillende mogelijkheden. Hè. Ik denk, de eerste vraag is die op tafel ligt als het over een bedrijf gaat, ja, gaat een van de kinderen in de voetsporen treden van de ouders? Gaat die het bedrijf ja of nee verder zetten?
Ja.
Dat is niet altijd zo. Het kan zijn dat de kinderen geen interesse hebben in het bedrijf of dat de ouders zeggen, ja, dat is toch niet de beste oplossing. Er zijn evengoed oplossingen waarbij men gaat kiezen om het bedrijf te verkopen.
Mm-hmm.
En dan komt er natuurlijk ook een vermogen binnen uit de verkoop dat eventueel ook moet verdeeld worden of waar moet gekeken worden, wat gebeurt er dan met dat vermogen. Of men kan ook, wat we ook meer zien, is dat er bijvoorbeeld de kinderen wel als aandeelhouder in het bedrijf blijven, maar er toch naar een niet-familiale CEO gezocht wordt bijvoorbeeld. Mm-hmm. Er zijn er zeker ook voorbeelden genoeg. Dus dat is natuurlijk ook altijd, als je over een bedrijf spreekt, moeten al die scenario's ook bekeken worden van welk van de drie is het. Gaan de familie volledig op eigen kracht verder met de kinderen? Zoekt men een verkoop naar een derde partij toe? Of zegt men nee, we gaan wel als aandeelhouder betrokken blijven, maar we gaan wel niet-familianten zoeken om het bedrijf mee te leiden of zelfs de leiding ervan te nemen.
Mm-hmm.
Dus maar ja, goed, je kunt daar is geen standaard oplossing. Hè. Dat is altijd kijken in het specifieke geval wat de beste manier van werken. Maar ik vind altijd, dat is altijd een lugubere vraag, maar ik vind ook dat mensen zich de vraag moeten stellen, wat gebeurt er als ik morgen tegen een boom rijd? Wat gebeurt er dan met mijn bedrijf? Want spijtig genoeg ziet je soms dat alle know-how en alle kennis zit in het hoofd van de bedrijfsleider. Dus die moet ook zien dat die tijdig overgedragen wordt naar een voldoende grote groep van mensen, dat die ook verder kunnen.
Ja.
Dat niet ertoe leidt dat het bedrijf volledig teniet gaat doordat er ene persoon komt overlijden. Hè.
Ja.
Soms zit er heel veel kennis in die mevrouw of meneer zijn hoofd,
ja.
Waardoor het bedrijf gewoon niet meer verder kan. Ja. En daar moet uiteraard ook goed over nagedacht worden, over die vraag.
Ja.
Dat heeft eigenlijk niks met erfbelasting te maken, maar alles met de continuïteit van de
bedrijf. Ja, maar dat is het inderdaad. Ik denk niet dat het zo'n zwart-wit gegeven is op papier. Er gaat heel veel emotie mee gepaard, want, en dan vraag ik dan eventjes aan jou als lid, wanneer dat je gaat kijken, iedereen heeft ook nog vaak een halve trouwboek. En die halve trouwboek die zit vaak ook nog eens in het bedrijf, als medewerker of hoe dan ook. Hoe gaan jullie daarmee om? Kunnen jullie daar juridisch iets mee doen? Kunnen zij juridische eisen stellen? Want als je aan tafel gaat zitten, dan ga je die vraag toch krijgen?
Ja, die vraag die krijgen wij vaak zelf, maar die stellen wij ook altijd aan de mensen zelf. Want willen jullie dat de anderhalve trouwboek erbij betrokken gaat zijn of niet? Houden jullie daar rekening mee dat moest er ooit een scheiding komen dat hij of zij ook recht heeft op een deel van het patrimonium als er dan geschonken is geweest? Maar er zijn wel bepaalde maatregelen in te nemen. Die moeten ze natuurlijk ook vragen. En juridisch kunnen die ingewerkt worden in een akte bijvoorbeeld.
Ja, maar een wettelijke omkadering voor het geheel is er eigenlijk is er niet. Of is het misschien ook niet mogelijk?
Het is wel mogelijk. Er kan perfect worden uitgesloten dat de echtgenote een gedeelte van het patrimonium zal krijgen. Bij bijvoorbeeld een echtscheiding.
Ja.
En het valt ook wel op dat mensen... Zolang dat er nog geen kleinkinderen zijn, dan willen ze zeker dat het niet naar de gelijke wij het noemen en ook al een deelijker woord, naar de koude kant gaat. Maar als er kleinkinderen bij betrokken zijn, dan draait het meestal wel om. Dan hebben ze iets van, we willen dat alles uiteindelijk bij de kleinkinderen terechtkomt.
Gebeurt het daardoor dan ook dat men generaties overslaat?
Ja, en de wetgever stimuleert eigenlijk ook een beetje de generatiesprong. Hè. Dus daar worden ook een aantal voordelen aan gegeven. Dus je hebt ook de doorgeefschenking en zo. Maar dus dat gebeurt zeker dat er generaties gedeeltelijk worden overgeslagen. Ik denk dat het meestal niet volledig is, maar dat men toch al een deel naar de kleinkinderen probeert te laten gaan van het vermogen. Dus,
Nu, ik kan me voorstellen, degene die hier naar luistert, dat er mensen tussen zitten die met verschillende eigendommen zitten zonder dat er een handelsfonds mee gemoeid is. Raadt u die mensen aan van sowieso bijvoorbeeld al die gebouwen in een patrimonium te steken?
Oh, dat is zo in het algemeen niet te beantwoorden. Dat hangt heel veel af van de individuele situatie. Wat wij eigenlijk altijd mee starten, is als mensen aan tafel komen zitten, is een foto nemen van het vermogen. En dan ook kijken van, ja, stel nu dat er een overlijden zou zijn, wat gebeurt er met het vermogen? Hè? Dus eerst, ja, als er een overlijden is, wordt in eerste instantie het huwelijkscontract ontbonden. Hè? Dus gaat eigenlijk, moet er gekeken worden, wat heeft dan de langst levende echtgenoot of echtgenote? Wat komt daar die toe op basis van het huwelijkscontract? En dan komt eigenlijk de wettelijke verdeling wat betreft het erfrecht, of via testament uiteraard, hè? Want dat is een heel belangrijk punt. Dus dat betekent wat in een huwelijkscontract staat of wat in een testament staat, dat dat heel veel invloed heeft op hoe de goederen verdeeld worden. Maar wij maken dus altijd eerst de foto van hoe is de huidige situatie en wat heeft dat tot gevolg. Enerzijds hoe het verdeeld wordt, want dan kunnen mensen soms merken van oei, dat wist ik niet, dat was eigenlijk de bedoeling niet. En twee, wat heeft dat dan tot gevolg naar te betalen erfbelasting? En, ja, soms zijn mensen dan heel verbaasd, is dat zoveel? Maar soms ook, dat valt toch nog mee. Dus eigenlijk, we starten eigenlijk altijd met die foto te maken. En dan kun je gaan kijken, wat zijn de doelstellingen, hoe moeten we dat oplossen? En dan kan een patrimoniumvernootschap aan de orde zijn, maar dat hangt bijvoorbeeld ook heel veel af van de aard van de panden. En want een handelspan bijvoorbeeld, kun je een patrimoniumvernootschap inbrengen zonder daar registratiebelasting over te moeten betalen. Als je een woning hebt en die verhuurd wordt aan particulieren, ja, dan is er sowieso registratiebelasting te betalen, doorgaans 10%, wat dan toch al een serieuze hinderpaal vormt om dat te doen. Dus ja, het is ook belangrijk om het vermogen moet ook een opdeling, een ideaal vermogen vanuit erfbelastingstandpunt is exact voor de helft samengesteld uit roerende goederen, zoals aandelen van een patrimoniumvernootschap, dat zijn roerende goederen, en anderzijds onroerende goederen. Dus als daar een grote mismatch tussen is, gaat dat de successiefactuur aanzienlijk verhogen.
Ja.
Mm-hmm. En dus dat is ook een manier soms om al die factuur te drukken, is gewoon de samenstelling van het vermogen te verbeteren door meer evenwicht te creëren tussen roerend en onroerend. Mm-hmm. Maar ik zeg, het is altijd maatwerk, maar je start van een bepaalde foto en dan zet je daar de doelstellingen tegenover en dan probeert je naar een oplossing te werken. En dat kan heel, heel divers zijn. Dat kan een patrimoniumlandschap zijn, maar dat kan ook helemaal anders zijn.
Ja. En is het dan zo dat wanneer dat je dat geheel overweegt, dat je ook niet kunt zeggen op voorhand dat een schenking, eventueel voor overlijden, dat dat beter zou zijn? Is dat vaak zo? Of is dat ook weer geval per geval te kijken? Of wanneer dat je spreekt over de deling van enerzijds het onroerend patrimonium en het roerend patrimonium, dat je dan eventueel zou zeggen voor het onroerend patrimonium gaan we over tot schenking?
Dat is zeker niet voor de onroerende goederen meer het geval dan dat het voor de roerende goederen is. Het is wel per geval te bekijken of het nodig gaat zijn of niet, of het al dan niet een reële besparing gaat zijn op de erfbelasting. Maar een schenking houdt natuurlijk ook in dat je dat kwijt bent. Hè. Dus gegeven is gegeven bij een schenking. Je gaat er niet meer over kunnen beschikken, tenzij dat er een vruchtgebruik wordt voorbehouden, maar dat is dan louter een genotsrecht. Het is geen eigendomsrecht meer, je mag er niet meer mee doen wat je wilt. Dus in dat opzicht ja, moet er altijd een afweging worden gemaakt van kunnen we al iets weggeven om erfbelasting te besparen of hebben de kinderen misschien iets nodig als ze een huis willen bouwen bijvoorbeeld.
Ja.
Of gaan we toch nog in het patrimonium laten zitten en houden we het voor de latere nalatenschap.
Ja, zal waarschijnlijk elke situatie is dus wel uniek. Dat vraagt toch enorm veel denkwerk en veel inzet van jullie. Je begint met alle respect, maar je begint eigenlijk opnieuw telkens met een wit blad.
Ja, maar dat maakt het ook juist boeiend. Ja, dus we doen dat juist heel graag. Het is altijd een klein beetje een puzzel en de puzzelstukjes liggen op tafel, maar het is altijd een andere puzzel. Ja, dus dat maakt het leuk.
Ja, jullie zijn zo'n beetje architecten om te kijken van naar welke oplossing zoeken. En daartussenin heb je dan nog het emotionele gedeelte van de kinderen en dan ook nog eens de trouwboeken die eraan verbonden zijn. Dus als dat een grote familie is, dan lijkt me dat een huzarenstukje om het überhaupt in elkaar te steken.
Ja, maar je vertrekt toch vaak van wat principes. Hè. Bijvoorbeeld heel veel mensen zeggen, ja, we willen bijvoorbeeld een volledige gelijke behandeling van de kinderen. Dat hoeft niet, hè. Maar vaak, dat hebben we zien, toch in de meerderheid van de gevallen, is dat wat men eigenlijk betracht. Ja, dat is al een belangrijk uitgangspunt. Maar dan misschien kan het wel zijn dat een van de kinderen actief is in het bedrijf en het andere kind is bijvoorbeeld niet actief in het bedrijf. Dus daar zit een andere betrachting naar wat, dan is het misschien wel logischer dat de aandelen van de exploitatievennootschap bij het actieve kind terechtkomen en dat de aandelen van de patrimoniumvennootschap, dat daar het niet-actieve kind wel nog in kan deelnemen.
Ja.
Dus,
maar die fluctueren natuurlijk.
Die fluctueren, maar als de principes die je toepast zijn wel vaak tamelijk gelijklopend.
Mm-hmm.
Dus, er zijn natuurlijk een aantal gegevens die altijd zijn. Bijvoorbeeld een roerende schenking is een vast tarief van 3% in de rechte lijn. Dus dat is een tarief dat ook nog redelijk meevalt. Een onroerende schenking is progressief. Ja, dat wil zeggen, als je veel onroerend vermogen hebt en je moet dat beginnen schenken aan je kinderen, ja, daar moet je redelijk snel mee beginnen als dat vermogen is dat je in privéhanden hebt. Want die teller wordt ook om de 3 jaar maar op 0 gezet. Dus als ik vandaag een onroerend goed schenk, dat wordt progressief belast. Maar als ik een jaar later nog een onroerend goed schenk, dan telt men dat bij de eerste schenking, waardoor ik al in een hogere schijf zit om te beginnen bij die tweede schenking. Dus ik moet eigenlijk 3 jaar wachten eer dat die teller terug op 0 gezet wordt. Dus onroerend schenken is doorgaans een stuk duurder dan roerend te schenken. Een ander gegeven wat ook in ieder dossier speelt, is het als je dan terug in een bedrijf, over een bedrijfsvermogen spreekt, spreken we van een familiale vennootschap of spreken we niet van een familiale vennootschap? Omdat bij een familiale vennootschap is het successierisico veel kleiner dan bij een niet-familiale. Als er een familiale vennootschap is en er is een plots overlijden, dan betaalt je 3%. Mm-hmm. Maar is het een niet-familiale vennootschap, dus bijvoorbeeld een patrimoniumvennootschap waarin wat appartementen en dergelijke zitten die verhuurd worden, dan kan die factuur al in de rechte lijn, ik spreek dan nog niet tussen tantes of neven en nichten, maar gewoon in de rechte lijn kan die al oplopen tot 27%. wat al een, allee, dat is al een stukje onteigening, zou ik zeggen. Als je een derde van je vermogen moet afgeven bijna aan de Belgische staat, dan leidt er dan toch wel tot de conclusie dat je dan misschien toch wel aan een planning moet beginnen te denken. Want dan, het schenken van die aandelen kost dan maar 3% tegenover 27%. Dan is de rekening wel redelijk snel gemaakt. Dus dat speelt ook een rol.
Ja.
Maar die gegevens die komen denk ik in veel dossiers wel terug. Van, ja, eigenlijk zeg het verschil tussen roerende en onroerende schenking is ook wel een belangrijk gegeven in elke successieplan.
Ja. Hoe bereiken jullie de klanten? Hoe komen jullie tot een klantenbestand in dit geheel? Is het mond aan mond? Doen jullie dat op een andere manier?
Dat gaat voor een groot stuk mond aan mond zijn, denk ik. Maar aangezien wij ook gebaseerd zijn, of we werken heel veel voor vennootschappen.
Ja.
In het kader van andere vragen, fiscale vragen, ondernemingsvragen, arbeidsvragen, komen die mensen vanzelf ook wel terug. Van, ja, we moeten ook nog eens aan onze planning
gaan denken.
Ja.
Ja. Want jullie zijn alle twee fiscaal advocaat. Is dit voor jullie alle twee een stokpaardje?
Voor mij zeker en vast wel. Ik hou me heel erg veel bezig met successieplanning of vermogensplanning. Ook nog met andere zaken binnen het fiscale recht, maar toch voornamelijk deze.
En dossiers. Waarom is dat jouw stokpaardje?
Ik doe het heel erg graag. Ja. Mensen, je moet rust geven en uiteindelijk gelukkige mensen zien. Dat vind ik heel erg belangrijk.
Mm-hmm.
Dus bij een procedure zit je nooit zeker van de uitkomst. Dat is altijd leuk natuurlijk als het positief is. Maar hier bereid je normaal gezien altijd een positief resultaat.
Ja.
Dus daarom doe ik dat heel graag.
En ook wanneer het dan niet zo positief afloopt. Word je vaak met ruzies geconfronteerd intern? Conflicten?
Het gebeurt dat we, maar dan worden we achteraf meestal betrokken. Als er al een nalatenschap is opengevallen. Dat er toch een discussie is ontstaan tussen broers en zussen. Of eventueel verdere familie, daar worden we ook wel eens in betrokken. En dat proberen we dan ook wel vaak op te lossen met onderhandelingen en minderlijke zaken. Mensen gewoon eens terug rond de tafel proberen te krijgen, dan dat we naar de rechtbank zullen trekken.
Ja.
We hebben ondertussen genoeg rechtbankervaring om te weten dat dat zeker en vast niet altijd de beste oplossing is. En die ervaring leert ons ook om op een andere manier om te gaan met die dossiers.
Ja. En voor jou, is het een stokpaardje of hoort het bij je takenpakket?
Nee, het is altijd een van de zaken waar ik eigenlijk altijd heel, heel graag mee bezig geweest ben. Dus en dat zal altijd blijven, maar iets minder uitgesproken als bij Astrid, omdat ik ook nog veel op andere dossiers mee ingezet word. Maar ik vind het absoluut een van de meest boeiende dingen en ik vind het altijd heel, heel toffe dossiers, ook omdat, ook op menselijk vlak is dat ook heel erg leuk om met mensen daarover te praten en proberen mee met hen na te denken over hoe kunnen we tot een oplossing komen waar iedereen zich aan vinden, want er het goed bij voelt, want dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste en dat je inderdaad, zoals Astrid zegt, ofwel conflict voorkomend werkt, en als we betrokken worden bij conflict, dat we daar ook toch proberen oplossingsgericht te werken, want eigenlijk een familiaal conflict in een rechtbank,
niemand wordt er beter van.
Daar wordt niemand beter van.
Misschien.
Maar op lange termijn wij ook niet. Want ik denk dat mensen dat
ook... Nee, maar dat niet over jullie, maar over andere advocaten of zo. Dat was niet bedoeld als...
Nee, maar ik denk als je kunt oplossingen vinden buiten de rechtbank, omdat dat toch zeker in een familiale context...
Ik denk juist dat jullie eerste betrachting is om
een
oplossing te komen, om het niet zo ver te laten komen.
Ja.
Dat de eerste doelstelling bijna geworden is of zo. Alleen,
als
ik het verhaal van jullie twee...
Nee, dat is ook zo.
Ja, absoluut. Jullie willen net dat vermijden, dat wanneer er plots iemand komt te overlijden, dat je dan de dingen moet gaan uitvechten.
Ja.
Je hebt nu sinds het nieuwe erfrecht, heb je bijvoorbeeld ook de erfovereenkomsten. Dus tot nu toe hebben we dat nog niet te veel gezien, maar dat is bijvoorbeeld ook... mensen kunnen nu eigenlijk met hun kinderen een erfovereenkomst sluiten, waarbij dat ze bijvoorbeeld alle schenkingen die in het verleden gedaan zijn, allemaal oplijsten.
Ja.
Waarbij men ook rekening houdt met andere elementen, bijvoorbeeld kinderen die gestudeerd hebben en waar de studies betaald zijn door de ouders, andere waar er minder in. Al die elementen kunnen eigenlijk in de pot gebracht worden, om het zo te zeggen. En dat men zo samen een overeenkomst sluit en men op voorhand eigenlijk zegt, kijk, dat het allemaal zo verdeeld wordt, dan zijn we er allemaal mee akkoord. Dus daar heeft uiteraard een notaris een heel belangrijke rol te spelen, hè, want ook in heel het gebeuren van planning is heel vaak de rol van de notaris heel belangrijk. Bij erfovereenkomsten moet dat via een notaris gebeuren, moet die ook alle partijen voldoende en correct informeren. Maar ik denk op zich dat dat een goede zaak is, maar dat is nog vrij recent, dat is in september 18, denk ik, dat die mogelijkheid ontstaan is. Ik denk dat er nog niet zo heel veel erfovereenkomsten gesloten zijn, ik bedoel in het algemeen gesproken. Maar ik denk
misschien
wel,
omdat het nog onbekend terrein
is. Ja, omdat het nog, omdat het nog onvoldoende bekend is, speelt er zeker in mee.
En, ja.
Nu, het is natuurlijk niet altijd zo eenvoudig, dat ververgt ook wel heel veel transparantie naar elkaar toe in de familie. En, het is niet
iedereen
altijd
moet zeggen wat hij al ooit gekregen heeft van de ouders.
Ja.
En dat gaat zelfs zo ver dat het niet alleen de echte financiële schenkingen zijn, maar bijvoorbeeld ook iemand die in Amerika heeft mogen studeren van de ouders, daar wordt daar ook wel in betrokken. Of iemand die tot zijn 35ste thuis heeft gewonnen, dus ook een huurvoordeel heeft genoten. Die zaken worden dan eigenlijk ook wel allemaal op tafel gebracht.
Ook er zeker niet onbezonnen aan beginnen. Nee. Want het zou kunnen dat je een aantal discussies op gang brengt die er eigenlijk niet waren. Dus je moet daar ook mee opletten.
Omdat er een aantal dingen uit de kast komen die bij de anderen van de familie niet gekend waren.
Ja. Maar ik zeg het, daar heeft de adviseur denk ik een belangrijke rol te spelen, maar heeft ook een notaris een belangrijke rol te spelen om iedereen correct te informeren en ook duiding te geven bij een aantal zaken, dat daar ook geen misverstanden ontstaan, want dat is wat gebeurt natuurlijk. Hè, dat ik denk dat daar,
het woord op zich is heel snel uitgesproken, maar ik bedoel, voordat je eraan begint, is het echt wel... Ik zie het nog altijd als een architect die aan een plan begint om mensen te helpen in het verdelen van.
Ja. Ik wil ook niet het beeld creëren dat sommige dossiers zijn vraagt maatwerk. Het is soms, sommige dossiers zijn redelijk complex, zeker als het met bedrijven is en er moet nog patrimonium met elkaar getrokken worden en zo, dat kan. Maar vaak zijn planningen ook heel erg eenvoudig. Als je gewoon iemand hier komt en die zegt, ik heb... Dat is mijn vermogen, ik ben niet actief in een bedrijf of zo, maar ik heb een beetje beleggingen gedaan, dat zit in een beleggingsportefeuille, ik heb wat onder het goed. Zo'n mensen helpen wij ook, en dat kan redelijk vlot gaan, dat hoeft allemaal ook zo ingewikkeld niet te zijn. Daar kun je met een paar kleine ingrepen soms een heel mooie besparing realiseren, kwestie van erfbelasting. En daar hoeft ook niet zo heel veel te wijzigen voor de mensen. Hè. Als je bijvoorbeeld werkt met een maatschap, houdt eigenlijk in het vermogen, gaat wel naar de kinderen op de een of andere manier, maar langs de andere kant behouden de ouders toch ook heel veel zeggenschap. Je kunt niet zeggen dat er niks gebeurd is, hè. Zoals Astrid daar straks zei, heel terecht, gegeven is gegeven, dus je kunt nooit zeggen dat er niks gebeurd is, want dan klopt het ook niet.
Mm-hmm.
Maar je kunt wel op een manier schenken dat er heel veel van de zeggenschap bij de ouders blijft, dat er eigenlijk in de feiten weinig wijzigt, maar dat ondertussen wel de factuur van de erfbelasting sterk naar beneden is gegaan. En dat hoeft echt niet zo ingewikkeld te zijn. Dat kan soms redelijk snel gaan en hoeft ook niet veel te kosten, want dat is natuurlijk ook de vraag. Als je geen planning gaat doen, ik weet niet wat kost, dat heeft ook niet veel zin natuurlijk. Mensen willen ook een beetje weten dat het allemaal op een snelle manier kan en ook op een manier die geen handen vol geld kost. Dus het is echt een beetje afhankelijk van de situatie, maar heel vaak kan het ook snel en goed opgelost worden met een paar kleinere ingrepen.
Vaak hebben mensen ook nog geen idee van, die denken van, ik heb hier eigenlijk wel een mooi vermogen opgebouwd, maar hoe gaat het nu in zijn werk? Wat gaan mijn kinderen moeten betalen aan erfbelasting? Als wij dat eens op papier hebben gezet, gelijk we al zeiden, we maken een foto, we kijken wel eens voor de zon, hoeveel erfgenamen zijn er, we rekenen die erfbelasting uit. En als dat al heel beperkt blijft, dan zal het inderdaad zo zijn dat we amper iets moeten doen of gaan doen om die mensen ook te laten genieten.
Maar is het dan ook niet zo dat zelfs, jullie nemen niet alleen grote boterhammen aan, jullie nemen ook de kleinere boterhammetjes mee. Is het dan niet zo dat door naar hier te komen, vaak mensen uiteindelijk en erfgenamen in het bijzonder dan geld gaan besparen door het feit dat ze er eerst hebben over nagedacht van hoe gaan we dit oplossen?
Ja, dat wel.
Absoluut, dat is de bedoeling.
Dat is de bedoeling,
zeker en vast. Ja.
Want ik vind het wel belangrijk dat mensen ook weten dat ze voor kleinere stukjes, want iedereen denkt, maar als ik zoiets ga regelen en ik ga er een advocaat voor inschakelen, ja, dan gaat me dan een hoop aan advocaat kosten, dan kan ik het maar beter op zijn beloop laten. Maar dat is dus eigenlijk niet waar.
Nee, dat niet. Maar ja, we gaan altijd wel iets proberen van een erfbelasting te besparen, maar dat gaat niet altijd in een enorme mate nodig zijn.
Dan gaan we dat ook dadelijk zeggen. Hè. Het kan ook zijn dat de conclusie is dat er niet heel veel moet gebeuren, dat het vermogen... Als iemand zijn vermogen toevallig heel goed gespreid zit, en er zijn veel kinderen, soms valt die factuur heel goed mee, en hoeft er ook niet veel te gebeuren, dan gaan we dat uiteraard ook zeggen. We gaan mensen niet onnodig op kosten jagen. Maar het is ook zo dat soms die factuur heel hoog is, en dat je met eigenlijk relatief beperkte ingrepen heel veel kunt afdoen van die facturen.
Ja.
En dat je niet moet, ik weet niet wat allemaal, gaan opzetten, maar dat gewoon door een goede schenking te doen, maar ook een goede controlestructuur via een maatschap daaraan toe te voegen, wat allemaal niet heel ingewikkeld hoeft te zijn, dat het op een eenvoudige manier je eigenlijk tot een heel grote besparing kunt komen. En waar het ook voor de mensen in de dagelijkse praktijk niet al te veel wijzigt. Iets zal er altijd wijzigen. Hè? Als je geschonken hebt, dat klopt niet. Als men dan zegt, en nu is nog alles juist hetzelfde als tevoren, dat kan niet.
Maar dat is nog zoiets. Je spreekt over wijziging, maar stel je hebt dus het hele patrimonium samengesteld, onroerend, roerend, maakt heel eventjes niet uit. En op een zeker moment wordt er dan toch beslist om een gedeelte te verkopen. Het zij het onroerend of het roerend. Begint dan het hele huiswerk helemaal opnieuw? Of houden jullie al vaak met scenario's rekening? Nee, over het algemeen begint dan het huiswerk opnieuw.
Nee, daar houd je mee rekening.
Ja, vragen dat wel van, ook al een idee wat er in de toekomst niet gaat gebeuren. Zeker als het dan gaat het voornamelijk om onroerende goederen, om huizen die ze nog ergens hebben, een tweede verblijf bijvoorbeeld. Dan vraag ik, gaan jullie daar zelf om wonen? Gaat het de nieuwe gezinswoning worden bijvoorbeeld, of gaat het verkocht worden?
Ja.
Het zou zelfs kunnen dat een van de adviezen is om iets te verkopen.
Ja.
Ja. Als iemand nu echt al zijn vermogen in onroerend heeft zitten, en die zegt, ik heb een gezinswoning, die is dan meestal vrijgesteld ten aanzien van een langstlevende echtgenoot, maar als er geen echtgenoot meer is, ten aanzien van de kinderen is daar geen vrijstelling. En nog een aantal andere onroerende goederen, dan kan het perfect zijn dat advies is van, zou je toch niet een van de onroerende goederen of meerdere van dat gaan verkopen, zodanig er meer evenwicht ontstaat in je vermogen. Dat kan al een hele eenvoudige maatregel zijn die tot heel veel besparing leidt. Als er echt een mismatch is, dan is gewoon het verkopen van een onroerend goed kan al tot heel veel besparing leiden. Of omgekeerd, dat men juist heel veel belegd heeft en heel weinig onroerend heeft, dat we zeggen, misschien nu een onroerend goed kopen. En natuurlijk, je gaat dat niet alleen kopen om fiscale redenen, maar dat je zegt, als er toch ergens toch al een overweging was om dat te doen, en dat bespaart dan heel veel aan erfbelasting, dan kan dat een goede aankoop zijn. En trouwens, het aankopen van onroerend goed, dat kan ook op een heel efficiënte manier naar erfbelasting toe, door bijvoorbeeld de kinderen de blote eigendom te laten kopen en de ouders het vruchtgebruik te laten kopen. Dat is ook zo een van die eigenlijk vrij eenvoudige technieken die tot heel veel besparing kunnen leiden. Stel dat ik morgen 400.000 euro in liquiditeit heb, dan zeg ik, ging mij juist een appartement aan de kust kopen. Waarom zou ik niet zeggen, de kinderen kopen daarvan de blote eigendom, ik koop als ouders, kopen wij de vruchtgebruik, we gaan dan wel op voorhand de gelden aan de kinderen moeten schenken. En dat kan perfect. En dan al dan niet daar 3% op betalen op die schenking. Kan zelfs in principe zonder die 3% te betalen. Maar dan moeten de ouders wel nog lang genoeg leven. Minstens 3 jaar leven.
Ja.
Die volledige 400.000 euro in mijn voorbeeld, die is buiten de successie geplaatst. Dus dat is een heel grote besparing door gewoon 1 verrichting te doen. En die op zich niet super complex. Dus als mensen, wat wij wel soms zien, dat mensen handelingen hebben gesteld waarbij ze totaal niet wat logisch is, nagedacht hebben over de gevolgen naar erfbelasting toe. En dat je dan soms zegt, dat is spijtig, had je dat nu niet beter zo of zo gedaan, dan had dat een heel grote impact gehad op die factuur. Mm-hmm. Daarom is het wel belangrijk van er tijdig over na te denken. En ik denk ook bijvoorbeeld als er het huwelijkscontract aanpassen. Maar ik zeg altijd, iemand die tussen de 40 en de 50 zit, die zo, dat die nog niet helemaal zijn vermogen wil plannen, dat snap ik. Maar misschien eens dan al je huwelijkscontract laten nakijken, is zeker geen verkeerd advies. Mm-hmm. Want dat kan met gewoon een nieuw huwelijkscontract te maken, kan er al heel veel wijzigen in de factuur van de successie. Mm-hmm. Ja, als iemand al wat ouder is, zal die misschien zeggen, ja, ik wil mij ook beschermen, gewoon tegen een overlijden van één van ons beiden. We willen het nog niet direct naar de kinderen laten gaan. Maar we willen anderzijds ook vermijden dat als een van ons twee overlijdt, er al een grote successiefactuur ontstaat, kunnen we dat, en daar zijn bijvoorbeeld ook perfect technieken voor, hè, wederzijdse schenking tussen echtgenoten of een beding van aanwas, kan al bijvoorbeeld er gewoon voor zorgen dat het overlijden van een van beiden niet tot hoge erfbelasting leidt, of kan zelfs de erfbelasting tot echt het minimum herleiden. Dan moet natuurlijk de langstlevende vervolgens gaan plannen naar de kinderen toe. Maar dus, er zijn veel gradaties, hè, van wat je kunt doen. Hè. Een huwelijkscontract aanpassen, gewoon een overlijden tussen de impact daarvan verminderen naar de echtgenoten zelf toe. Of al een heel plannen gaan uitwerken naar de kinderen. Dus we zijn,
ja, ja.
Dus dat zijn heel veel gradaties en dus ook een waaier van mogelijkheden. Ja. Maar je kunt dus soms met heel eenvoudige maatregelen te nemen al heel veel bereiken.
Ja.
Maar alles hangt af van wat is de finale doelstelling, waar willen we naartoe? Ja. En daar proberen wij een oplossing aan te geven. Ja. En meestal vinden we die ook wel.
Ja.
Maar is het altijd heel belangrijk dat ook beantwoordt aan de doelstellingen van de familie.
Proberen ook wel vaak mensen aan te zetten om tijdig na te denken over wat er allemaal met hun vermogen moet gebeuren. Enerzijds puur het patrimonium waar dan naar echtgenoten toe eventueel gepland worden, of naar de kinderen, maar voornamelijk ook voor bedrijven. Ik dacht daar straks, wat gebeurt er als er een plots overlijden is, zijn jullie daarop voorbereid? Dat is echt wel een heel belangrijk, want de meerderheid van de bedrijven hier in Limburg is een familiale KMO,
ja,
die mogelijk voldoet aan de voorwaarden van het gunstregime voor familiale vennootschappen. Maar de mensen weten dat enerzijds niet, en anderzijds met een heel aantal kleine maatregelen kunnen we er ook wel voor zorgen dat ze er, als ze er niet in zitten, dat ze erin zitten. En van het gunstregime kunnen genieten. En anderzijds ook dat het naar de mensen toe gaat die het bedrijf aankunnen van de kinderen bijvoorbeeld. Of als er geen geïnteresseerden zijn, dat er misschien al eens nagedacht wordt over een derde die eventueel het bedrijf zou kunnen
overnemen. Ja, zoals het begin ook van het gesprek gezegd wordt, neem eventueel een CEO, een outsider, om het geheel een beetje vanop een afstandssituatie en niet de emotionele situatie mee te bekijken. Ja.
Dat gunstregime voor familiale vennootschap is een heel, heel belangrijk punt als het gaat over een familiebedrijf. En ik heb toch nog het gevoel dat dat niet zo voldoende bekend is. Vaak.
Voor mij was het ook de eerste keer dat ik het over.
Ja, voilà,
ik denk dat heel veel dingen die tijdens deze podcast verteld werden, heel veel mensen een nieuw gegeven gaat zijn. Absoluut, daar ben ik van over.
En het is daarom, denk ik, zoals Astrid zegt, goed om op tijd te beginnen en laat een foto maken. Elke bedrijfsleider heeft een balans van zijn bedrijven, maar heel weinig bedrijfsleiders hebben een balans van hun eigen vermogen.
Ja.
Van hun privévermogen. En dat is eigenlijk waarmee het begint. Dat is het eerste wat we doen, die foto maken. En van daaruit kun je vertrekken. En dan heb je eigenlijk als het ware de probleemanalyse. En dan kun je kijken van waar willen we naartoe.
Ja.
En de foto laten maken, dat denk ik dat altijd een goed idee is. Omdat dat altijd gaat inzichten geven die er vaak tevoren niet waren. Of dat mensen zeggen, ah tja, als ik dat weet, ja, dan moet ik in de toekomst wel op dat vlak anders gaan handelen dan als ik de volgende onder het goed koop. Ik kom terug naar mijn voorbeeld. Dan ga ik er misschien toch eens over nadenken van mijn kinderen daar dadelijk bij te betrekken en dan niet meer zelf op mijn naam volledig te zetten.
Ja.
Om maar een voorbeeld te geven, maar zo zijn er heel veel beslissingen die een invloed hebben op de latere vererving waar men dan niet bij stilstaat.
Ja. Je hebt in het zaken doen zijn mannen en vrouwen. Ik wil toch heel eventjes terugkomen in hetgeen wat we met X-Quadraat doen. Heb jij het gevoel dat wanneer jullie aan de onderhandeltafeling zitten, dat er naar reageren toe en het opnemen van een verschil is tussen een man of een vrouw? zonder dat we hier gaan stigmatiseren. Maar ik wil het gewoon weten, omdat we uiteraard met het aspect gendergelijkwaardig heel hard bezig zijn binnen X-kwadraat.
Ik heb dat gevoel sinds niet.
Nee.
Dus ik denk niet zo dat ze iets beter of slechter van mij zouden aannemen dan dat bijvoorbeeld vandaag het geval is.
Nee, dat sowieso niet. Maar ik bedoel naar regeling toe. Mensen die vanuit hun persoonlijkheid gaan regelen. Is het dan, heb je dan het gevoel dat daar een verschil in staat? Dat de benadering hetzelfde is, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Maar degene die iets moet gaan, het vanuit zichzelf een bedrijf moet gaan overgeven aan de kinderen, al dan niet met halve trouwboeken of kleinkinderen.
Dan denk ik dat clichés nog wel eens vaker aan bod komen. Dat vrouwen iets gevoelsmatiger reageren dan mannen. Die iets meer met de zakelijkere kant bezig zijn. Maar in het algemeen zijn mensen gewoon begaan met hun toekomst, met hun kinderen. En willen ze het beste voor.
Ja.
Zowel hun kinderen als voor het bedrijf.
Ja, dus daar is dan gelukkig. Zijn we helemaal gelijkwaardig bezig.
Ja.
Oké. Ik denk dat er van hieruit, wanneer mensen dit gaan gehoord hebben, dat er heel veel vragen gaan ontstaan. Uiteraard zullen we nalaten van de eventuele vragen die via ons zouden passeren aan jullie door te spelen. Ik vind het een onnoemelijk boeiende materie. Ik had nooit gedacht dat er zoveel bij kwam kijken. Dat is één zaak. Ik denk dat heel veel mensen dat niet weten, dat er heel veel bij komt kijken. Maar dat er ook heel veel mogelijkheden zijn. En dat het eigenlijk allemaal leidt naar oplossingen. Ik denk dat dat een van de voornaamste dingen is.
Maar daar proberen wij ons ook een beetje aan te onderscheiden. Ook omdat wij natuurlijk van het kantoor hebben ook alle know-how in huis. En dan kijk ik zeker niet alleen naar het fiscale. Want er is vaak ook, komt het vennootschapsrechtelijke erbij kijken. Er komt eigenlijk heel vaak verschillende domeinen bij kijken. En dat is denk ik wel wat wij proberen. Een globale benadering te hebben en ook samen te werken met de partners. Wat bedoel ik de partners? Dat kan de accountants zijn. We krijgen ook heel vaak dossiers doorverwezen van accountants. Uiteraard de notaris, heb ik al gezegd, speelt daar een rol in. Maar ook de bankier. En ik denk dat je al die actoren meer rond de tafel moet zetten als dat nodig is. En dat je ook naar een globale oplossing streeft en niet vanuit een eng hoekje kijkt van, en misschien dit probleem oplost en er een ander creëert. Mm-hmm. Maar ik denk dat je moet kijken naar het eindresultaat, moet een totaaloplossing zijn.
Ja, dat is helder. In ieder geval, jullie hebben boeiende materie om mee te werken. Heel erg bedankt. Voor mij had het nog langer mogen duren, maar ik bedoel, ergens moeten we afronden. Maar heel erg bedankt dat jullie de tijd hebben genomen om dit alvast heel eventjes toe te lichten. Ik vind het heel belangrijk. Ik denk zelfs dat heel veel meer mensen er wel van gebruik gaan maken. Nu ze weten wat er kan gebeuren vanaf het moment dat ze iemand inschakelen om het te doen. Heel erg bedankt aan de twee.
Bedankt, heel graag gedaan.